geïnteresseerd. En ik begrijp dat er mensen zijn die wat ze weten van Scientology, dat ze dat soms in verband brengen met bomen communiceren en dat soort zaken. Waar zou dat vandaan komen, mevrouw Rijnvis?
Nou, bepaalde dingen die staan wel op bepaalde cursussen, maar zoals u hier, ja, als u daar zo met zo'n term gaat gooien, dan denk ik, ja, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Wilt u het nou belachelijk maken? Of, wilt u...
Nee, ik wil het gewoon weten, want er schijnt iets in de godsdienst te zitten die daar aanspraak op maakt. De asbak dan niet, maar met levende dingen, planten, dieren.
Ja. Ik denk dat het heel aannemelijk is voor heel veel mensen dat je met allerlei levensvormen zou kunnen communiceren. Nou, daar gaat het ook in Scientology om en daar zijn bepaalde onderdelen van cursus ook op gericht.
Dan zullen we daar uitdrukkelijk de asbak van distancieren. De Scientology kerk voert in elk geval maanden een verbeten strijd tegen schrijfster Karin Spaink. Die haalde zich de woede van de Scientologen op de hals door op haar internet homepage die best bewaarde geheimen van de secte te publiceren. Wereldwijd heeft Scientology tientallen miljoenen guldens uitgegeven aan allerlei processen die worden aangespannen tegen vervente tegenstanders. Karin Spaink haalde enkele weken geleden opgelucht adem toen de rechter de eisen van Scientology afwees. Maar het is goed mogelijk dat het nog maar het begin is van een juridisch gevecht. Is die strijd tussen Spaink en Scientology nu gestreden, mevrouw Spaink?
Nee, die is nog niet afgelopen. Op de dag dat het kort geding diende, heeft Scientology een dagvaarding uitgebracht voor een bodemprocedure. Dus ik denk dat ik hier nog wel een jaar of twee aan vastzit.
Maar aan de andere kant, de reactie van Scientology was toch ook één waarbij men niet ontevreden was met die uitspraak.
Nee, ik was erg verbaasd om te merken dat Scientology, terwijl alle eisen waren afgewezen en ze werden veroordeeld in de kosten, toch liet weten dat ze erg gelukkig waren met deze uitspraak. Julia Rijnvis heeft een aantal dingen gezegd. En op de discussiegroep op internet over Scientology vertelde Andrew Mill daar de woordvoerder dat Scientology gewonnen had zelfs.
Vindt u dat nog steeds?
Nou, waar we erg blij mee waren en nog steeds zijn, is dat de rechter dus het auteursrecht toegekend heeft aan Scientology. En dat u dus gezegd heeft dat Karin Spaink thans niet meer in overtreding is van het... van de auteursinbreuk, waarmee die impliceert dat ze dat dus wel was. En op dit moment is er dus, of gisteren is er een hoger beroep aangetekend. En dat loopt dus nu, dat komt voor op 4 april. En in dat hoger beroep doen wij onder andere aanspraak op het feit dat de rechter dus gezegd heeft dat ze dus wel het auteursrecht overtreden heeft, maar dat hij verder helemaal geen sanctie daaraan verbonden heeft. Het feit ook inderdaad dat hij zegt dat ze een overtreding was, maar haar dus niet verder schuldig bevindt en dus ook niet laat delen in de kosten. En verder zijn we het niet eens met de manier waarop de rechter zich uit heeft gesproken over de rechten of de plaats van de access provider. En wat ook aangevochten wordt in het hoger beroep is het citeren audit, uit de onze werken. En dat Karin verwijst naar de auteursrechtenwet, naar het feit dat je dus mag citeren, maar dat mag alleen maar als de betreffende documenten rechtmatig zijn verkregen. En deze documenten zijn van origine niet rechtmatig verkregen. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt. Die zijn van origine gestolen.
Dus daar ligt een mogelijkheid in om te zeggen, dan kunnen we daarop doorprocederen. Rick Smits.
Ja, dat is niet helemaal waar. Want als ze inderdaad verkregen zijn via inzage in die processtukken in Amerika, dan zijn ze wel rechtmatig verkregen. En dan mag je citeren.
Nee, want uiteindelijk, en daar was de Amerikaanse rechtbank ook niet helemaal van op de hoogte, zijn die stukken dus niet rechtmatig bij meneer Fishman terechtgekomen. En dat is belangrijk.
We gaan niet de hele rechtszaak overdoen. Nog heel kort, want ik wil heel graag met mevrouw Spaink naar meneer Rensen.
Nou, ik had één vraag. Stel nu dat bepaalde stukken van Operating Thetan Levels, die voor jullie heel belangrijk zijn, wel rechtmatig verkregen worden. Zouden die dan wel openbaar gemaakt kunnen worden? Want ik denk dat jullie probleem is dat jullie zeggen al van, nou, als je één woord dat je voorbij gaat niet begrijpt, dan raak je in totale verwarring. Dus wanneer je direct aan de Operating Thetan Levels begint, dan raken mensen volkomen in verwarring. Dus vraag me af, als het wel rechtmatig verkregen is, mag het dan wel?
Heel kort even.
Ja. Nou, dat is ook de reden waarom wij dus protest hebben aangetekend. Dat mensen deze documenten publiceren zonder daar toestemming van ons. Omdat, ik bedoel, als iemand natuurkunde gaat studeren, dan zet je hem ook niet direct in de zesde klas. Maar je laat hem beginnen in de eerste klas. En wij vinden dus, het zijn onze vertrouwelijke documenten. En wij verwachten van een ander respect voor onze religie. En dat hij daar dus vanaf blijft.
Oké, mevrouw Spijnk, hebt u enig idee waarom al deze zaken zo hoog worden gespeeld? Want het gaat natuurlijk wel om de auteursrechten, om geheimen, maar nou, wat voor geheimen zijn dat dan?
De vraag is nog steeds of het over auteursrecht gaat. Scientology heeft nu na 7 maanden zeuren daarom eindelijk voor 2 van die verschillende operating theater levels, namelijk OT2 en OT3.
Ja, dat vind ik al moeilijk hoor.
Ja goed, maar 2 van die stukken hebben ze laten... Hebben ze via een vergelijking die bij een notaris is gemaakt aangetoond dat er waarschijnlijk inderdaad sprake was van auteursrechtschending. Al die andere stukken hebben ze dat nog steeds niet waargemaakt. En al die tijd zeggen ze maar dat ik een auteursrecht overtreed. Ze moeten eerst met bewijzen komen. En toen ze ook met enige vorm van bewijs kwamen, heb ik ogenblikkelijk mijn homepage aangepast. Ja. Dus ik wens hier ook niet beschuldigd te worden van dingen die ik niet heb gedaan.
Nou, er zijn heel veel mensen die kritiek hebben geuit op Scientology. Ja. En die zijn geëindigd in een soort in een faillissement. Bent u daar niet bang voor?
Soms. Tegelijkertijd, er is in Nederland een steunfonds opgericht, juist voor deze processen rondom deze zaken op internet. Dat maakt uit. Ik ben bovendien niet de enige gedaagde. Naast mij zijn er 22 instanties gedaagd. Dat zijn providers of mensen die de eigenaar zijn van een provider.
En er zijn grote bijen zoals de PTT met het Planet Internet.
Ja, nou, die hebben een andere advocaat, advocatenbureau. Maar mijn advocaat, Pieter Bakkerschut, die vertegenwoordigt 20 andere instanties. En dat maakt veel uit. De kosten worden een beetje verdeeld. En bovendien, de Vereniging van Letterkundigen heeft een fonds voor rechtshulp voor auteurs die te maken hebben met anderen die hun rechten willen aantasten.
Maar u doet dit niet als schrijfster?
Nee, ik ben schrijfster. En ik ben ook lid van de Vereniging van Letterkundigen. En via hen word ik vrijwel zeker gesteund in de bodemprocedure.
Nu zijn er dus al heel veel diepgravende onderzoeken geweest in tal van landen naar Scientology. Ja. Maar toch met betrekkelijk weinig succes. Hoe komt dat dan?
Het is een vreselijk ondoorzichtige organisatie. Scientology heeft ook inderdaad een naam op te houden voor waar het processen aangaan betreft. Om een voorbeeld te geven. Er is in Amerika een ex-lid van Scientology op een gegeven moment ook een proces begonnen tegen Scientology, omdat hij zich in zijn eernaam aangetast voelde. Hij werd belasterd, hij werd ook belaagd door ze. Hij heeft toen uiteindelijk een schadevergoeding toegekend gekregen. Dat is geloof ik al wel 4 of 5 jaar geleden gebeurd. Een schadevergoeding van 2,4 miljoen. En Scientology heeft dat nog steeds niet betaald. En de man is inmiddels al bij verschillende rechters opnieuw in zijn gelijk gesteld. De schuld die Scientology heeft in te lossen is inmiddels opgelopen tot over de 5 miljoen. En ze betalen niet. En voor een deel zijn mensen zeggen, dit was een truc. Wat er gebeurd is dat kort nadat bekend werd dat hij een schadevergoeding van ze kreeg, de afdeling in kwestie, dus Church of Scientology California, failliet bleek. En allerlei mensen zeggen, ja, dat geld is simpelweg overgeheveld.
Helemaal terug naar het begin. Wat was de reden dat u zich hierin ging verdiepen?
Omdat ze een inval deden bij mijn provider.
Nee, maar eerder had u internet toch al dingen staan?
Nee, helemaal niet.
Wie was dat dan bij die
dat
provider?
Ene fonds. Fonds met dubbel S en ik weet nog steeds niet wie het is.
Maar dat was dus iemand erin was gedoken. Ja. De reactie van Scientology was om dat stop te zetten. En had dus de optie gekozen om dan daar die internetaansluitingen maar af te snijden.
Nee, dat wilden ze graag. En ze wilden dat Access for All die homepage zou weggaan.
Maar u bent daar toen in gedoken.
Ik en veel andere mensen waren toen boos en ook ongerust omdat een of andere secte zomaar zou wensen uit te maken wat je op je homepage kunnen zetten.
Maar ging het u om het principe wat er allemaal op dat net mocht? U vindt, daar mogen geen grenzen aangesteld worden?
Nee, daar mogen zeker grenzen aangesteld
Welke
worden.
Welke zijn dat dan wel?
Bijvoorbeeld ook auteursrecht. Maar iemand heeft dat wel aan te tonen eerst. En dat heeft Scientology niet gedaan.
Maar kunt toegeven dat het wel een grijs gebied is. Hè? Van de auteursrechten op het internet. Er is nog zo weinig aan gedaan.
Daar is weinig aan gedaan. Maar op zich is auteursrecht helemaal geen grijs gebied. Op het moment dat er iets aan de hand is. Om een voorbeeld te geven. Ik heb zelf een op mijn normale homepage stonden altijd al stukken van mezelf. En niet zomaar 1 of 2, maar daar staan er ruim 100. Mensen kunnen dat in principe kopiëren, kunnen dat lezen, kunnen het op een schijfje zetten en vrienden en vriendinnen geven. Het kan allemaal niet zo vreselijk veel schelen. Maar het is heel duidelijk, dit is een tekst van mij. Als iemand anders dat op zijn homepage zou zetten, dan vind ik dat... voor een deel denk ik van...
Maar als het boek dat u hebt geschreven, hoe heet het ook alweer?
Ja, nou, meerdere. Dus ik weet niet welke u bedoelt.
Nou, het laatste.
Maar als er een boek van mij op internet gezet zou, dan zou ik inderdaad bezwaar aantekenen. Maar ik kan dan ook heel makkelijk naar de provider stappen en zeggen, kijk, dit is mijn boek. En daar staat dat en dat op die homepage. Zou je daar wat aan willen doen? Maar ik laat ook zien dat het mijn auteursrecht is. Ik laat het boek zien. Wat Scientology deed was alleen maar zeggen, wij hebben het auteursrecht en hier heeft hij de nummers. En de stukken zelf kreeg niemand te zien.
Even Rick, want jij hebt net het auteursrecht ook besproken.
Ja, een kleintje. Kijk, dat auteursrecht op internet is niet zo'n vreselijk grijs gebied. Wat een grijs. Kijk, daar geldt gewoon hetzelfde als overal elders. Je blijft er gewoon van af en je toestemming nodig en je mag citeren en al die dingen meer. Precies zoals het in druk gaat. Wat een grijs gebied is, is wat is de rol van die provider? Is dat zoiets als de PTT, iemand die alleen maar doorgeeft en die zich verder niet bemoeit met wat er gebeurt? En dan klopt Scientology dus aan de verkeerde deur als ze providers probeert te dagvaarden? Of is het een uitgever die zeg maar medeverantwoordelijk is voor datgene wat in zijn fonds verschijnt? En dat is waar die strijd in feite over gaat. En ja, als het inderdaad als uitgever beschouwd zou gaan worden, en dat ziet het gelukkig nu niet naar uit, ja, dan is het end zoek inderdaad.
En vanzelfsprekend is mevrouw Rijnvis voelt zich ook weer aangesproken door wat net door mevrouw Spank is gezegd.
Nou, mevrouw Spank die geeft een klein beetje verkeerde voorstelling van zaken. Want in het hele begin heeft ze altijd gezegd, ik ben niet geïnteresseerd in de auteursrechten van jullie. Het gaat ermee om of de rechter zal wel uitmaken of het auteursrecht geldig is, al dan niet. Ze zijn verschillende malen uitgenodigd om met ons rond de tafel te zitten, om de stukken te komen bekijken. De laatste keer hadden we 26 ordners bij ons. Waren ze niet geïnteresseerd. Op een gegeven moment lagen ze bij de advocaten inzagen. Karin gaf niet thuis en zei, gaan we naar mijn advocaat. Meneer Bakker-Schut zei, ik ben op vakantie. Ze heeft geluk gehad dat meneer Porsche van Planet Internet is komen kijken. En die schrok zich toen een hoedje, want die zag dat het inderdaad de auteursrechten waren van de kerk.
Ook.
En Karin heeft het dus toen eraf gehaald. En ik wil nog eventjes wat zeggen
over u liegt
over het feit dat wij altijd een rechtszaak zouden willen beginnen. Nou, een goed voorbeeld dat het niet zo is, is deze rechtszaak. Wij hebben altijd gezegd, laten we het in de minnen schikken, laten we het oplossen. En het waren de woorden van Philippe Rodericus van Access for All zelf die tegen mij zei, wij hebben altijd aangedrongen van het begin af aan op een rechtszaak, want wij willen jurisprudentie over deze kwestie.
Nou, de reactie van Karin Spijk, ja, u liegt, zegt u.
Ja, want Porsche heeft weliswaar documenten ingezien, maar heeft ook nog steeds niet, en daar was hij vreselijk kwaad over, hij heeft een brief op hoge poten gestuurd, zowel aan uw advocaat als aan de rechtbank, dat de vergelijking waarvan sprake zou zijn in de dagvaarding, waarin werd gekeken naar mijn tekst en de tekst van meneer Hubbard, waarop u het auteursrecht claimt, dat die nog steeds niet bestond. En u kunt wel zeggen, we hadden 26 ordners, maar dat is pas zeer kort voor de rechtszaak gebeurd. Al die tijd is het enige wat de providers en wat de mensen in kwestie die het op hun homepage hebben konden zien, een aantal registratieformulieren. Maar weten wij veel wat erachter zit, achter die registratie? Vervolgens, de volgende stap was dat Scientology een aantal documenten liet zien die gemaskeerd waren. Een gemaskeerde pagina, ik heb ze uiteindelijk gezien, moet je zo voorstellen. Dan heb je een kopietje van het handschrift van Hubbard, dat is tamelijk onleesbaar, sowieso. Daaroverheen zijn schuine witte stroken geplakt. Voor zover er nog een woord te ontcijferen zou zijn, is dat doorgestreept met zwarte viltstift. En op grond daarvan zou een provider of zou ik moeten gaan bepalen of ik iemand de auteursrecht schend.
Het lijkt me dat in die rechtszaak door juristen allemaal goed beoordeeld is. In ieder geval, uw beleving is dat dat nogal moeilijk zat. Dat wil ik begrijpen. Ja. U bent verder volop in de slag met Scientology. En ik begrijp dat die rechtszaak uiteindelijk na het kort geding doorgaat. U bent niet van plan om te stoppen?
Nou, ik kan moeilijk, want ik ben gedaagd. Dus
Nee, ik bedoel om te stoppen met de homepage van internet, om daar al die informatie op te zetten.
Nee, waarom zou ik? Het is nog steeds belangrijk dat dit stuk openbaar is.
Maar intussen zijn er toch zoveel plekken op de wereld, want dat is ook een kwestie natuurlijk.
Maar moet je je voorstellen wat er gebeurt als ik zeg van nou, ik haal nu mijn homepage weg, dan zegt Scientology vervolgens, we hebben gewonnen. En
dat is de reden dat u zegt,
dat kan niet zo goed. Bovendien, ik blijf nog steeds bij mijn argument. Als Scientology zegt, ja, dit kan niet, want wij hebben hier auteursrecht op, dan hebben ze dat eerst aan te tonen. Dat hebben ze nu voor twee van die stukken waarschijnlijk gedaan. Die heb ik ook ogenblikkelijk aangepast. Maar daarnaast blijft nog een aantal dingen. Ik citeer nu en ik vertel wat er in die hogere documenten staat. Ik doe dat door middel van mijn eigen samenvatting en commentaar erop. Scientology wil niet dat mensen weten wat ze in een hogere cursusmateriaal vertellen. En om een vergelijking te maken, het is ongeveer alsof je lid bent van de katholieke kerk en niet mag weten dat er sprake is van de hemel en van de hel en de wereld die in
je mag het wel weten, maar als je tot die kerk behoort.
Ja, maar als je lid wordt van de katholieke kerk, krijg je van tevoren te vertellen, van tevoren te horen wat het credo is. En bij Scientology niet. U moet mevrouw Rijnvis bijvoorbeeld eens vragen wie Xenu is.
Mevrouw Rijnvis, wie is, wat zegt u?
Xenu.
Wie is Xenu?
Nou, ik vind het op dit moment niet relevant om daarop in te gaan.
En waarom krijgen we dan dat antwoord? Want u wist dat kennelijk.
Ik weet,
want anders vroeg u mij niet deze vraag
te stellen. Ik weet wie Xenu is. En ik weet ook dat niemand van Scientology ooit wil vertellen wie Xenu is.
Maar waarom is dat iets moeilijks?
Nou, dat heb ik u ook, of tenminste uw assistent al uitgelegd. Dat behoort tot die vertrouwelijke stukken van de Scientology religie. En ik zie gewoon de noodzaak er niet van in. En ik verwacht van mevrouw Spank ook gewoon wat respect voor onze religie. Om daar gewoon niet over te praten als wij dat vragen. Er zijn
maar ze zegt wel, in de katholieke kerk bijvoorbeeld, daar draait het om de heilige maagd Maria. En daar is het hele verhaal van duidelijk. En daar heeft de katholieke kerk een heel specifieke kijk op. En draagt dat dan uit. Waarom is dat daarmee niet te vergelijken?
Nou, er zijn nog andere religies die ook gewoon vertrouwelijke stukken hebben. Dat is helemaal niks apart. Als u zich wat meer verdiept zou hebben in religies, misschien kan meneer Kranenborg het verder toelichten.
Maar de wezenlijke dingen waar het om draait bij een religie?
In 1952 heeft meneer Hubbert al honderden lezingen gegeven over de hogere OT-niveaus. Hij heeft daar vele boeken over geschreven. Als u bij ons binnenkomt, kunt u die allemaal bekijken. Dus om nou te doen alsof dat allemaal zo geheimzinnig is, dat is gewoon banaal, vind ik.
Wij doen er niet geheimzinnig over, maar we hebben de indruk dat u er geheimzinnig over doet.
Wij doen er helemaal niet geheimzinnig over. Wij zeggen alleen, dat zijn vertrouwelijke documenten. Daar moet men een bepaald voorvereiste voor afgelegd hebben, een bepaald voortraject.
Maar kan het kwaad als dat dan gelezen wordt door iemand die er nog niet rijp voor is?
Nou, wat je gewoon ziet is dat, kijk, zoals Karin Spanke, die gaat zich daar dan zogenaamd in verdiepen. En ja, die begrijpt er gewoon niet heel veel van. En die gaat het gewoon belachelijk maken. Op de televisie zegt ze zelfs van, ja, ik moet er gewoon om lachen. En dan denk ik, ja, wie is Karin Spanke om mijn overtuiging uit te gaan lachen? Ik vind dat een zeer intolerant gedrag gewoon.
Peter Rens, even kort.
Ja, ik vind het, ik wil het aanvullen, want ik heb toen ik daar meedraaide gemerkt dat men echt vindt bij Scientology dat het ook heel gevaarlijk is wanneer je die hogere niveaus zomaar aan iemand gaat vertellen. Mensen komen daardoor enorm in verwarring en mensen die gaan zeg maar allerlei in hun ogen rare dingen daarmee doen.
Maar hoe schat u dat zelf in, die situatie?
Ik denk zelf dat het totaal ongevaarlijk is. Ik denk dat die operating Titan levels zo vrijgegeven kunnen worden. En dat iedereen vrij moet zijn om daarmee te doen en laten wat hij wil. En dat het ook voor mensen niet schadelijk is. Maar ik vind het, bedoel, als je echt met een Scientoloog praat, die denkt echt dat er iets heel, heel erg verschrikkelijks gaat gebeuren. Iemand die er echt in gelooft. Wanneer je zomaar die operating Titan levels aan Jan en allemaal gaat uitdelen. Want dan krijg je enorm veel suppressieve personen, zoals het heet. En suppressieve personen die kunnen, zoals zeg maar mensen die heel hoog zijn in die operating Titan levels, heel veel goede dingen kunnen doen. Zelfs voor een land, wanneer ze op een heel hoog niveau zitten. Zo kunnen suppressieve personen zelfs oorlogen uitlokken.
En dat willen we natuurlijk allemaal voorkomen.
Als je daar echt in gelooft, Dan ga je daar natuurlijk ook allemaal rechtszaken op zetten. Dan haal je de onderste steen boven.
En daarmee wil u eigenlijk zeggen, als je er allemaal in gelooft, en bij een geloof gaat het wel eenmaal niet om zekerheid, dan kan je dat niet anders zien.
Dan zie je dat gewoon niet anders. Dan zie je dat op die manier. En dan vind ik het ook raar dat Julia Rijnvis daar zo bijna hier naast mij bijna luchtig over praat. En wanneer je op het kantoor bent, dat mensen daar echt enorme problemen mee hebben met dit soort dingen. En die met een fanatisme daarover praten waar je u tegen zegt. En dat verschil tussen die twee benaderingswijzen kan ik niet plaatsen.
Nou, terug naar Karin Spijnk. Want vanuit het niks hebt u zich verdiept in Scientology. Omdat u zag dat er op het internet dingen gebeurden waarbij u dacht, daar wil ik inspringen. Maar gaandeweg hebt u natuurlijk heel veel inzicht gekregen, heel veel informatie en bent een kenner geworden van de Scientology, maar dan niet erbij te komen.
Nee. Niet op de manier zoals zij dat graag willen.
Nee. Wat is dan uw indruk van de inhoud van wat de kerk uitdraagt en waar het om draait?
Zoals Julia zegt, ik vind dat ongeloofwaardig. En ik moet er soms ook wel om lachen, maar dat is verder geen enkel criterium. Ik bedoel, ik moet ook lachen om veel New Age dingen. En Maar dat mag. Ik bedoel, dat is ook vrijheid van godsdienst. Je mag kritiek hebben op een andermans geloof. Je mag dat ook bespreken. Je mag het zelfs bespotten, ook al vindt iemand het niet
maar,
leuk.
Ik heb begrepen dat het u er niet op uit bent om dat belachelijk te maken. Nee, en dat het u om iets anders te doen is.
Waar het mij om te doen is, dat geloof, ja, voor mijn part geloof is dat. Het zal me werkelijk koud laten. Wat ik erg vind, en dat is ook het enige waartegen ik me verzet, dat zijn de daden van Scientology. En in de loop van de tijd heb ik me inderdaad daar meer in verdiept. En ik kom steeds meer dingen tegen die niet in de haak zijn, die niet deugen. En mevrouw Rijnwis kan bijvoorbeeld prettig vertellen dat Dianetics wetenschappelijk is. Er is een Hubbard, die heeft het ook maar steeds over wetenschappelijk onderzoek. Er is werkelijk geen enkel wetenschappelijk onderzoek door Hubbard zelf gedaan. Voor zover buitenstaanders wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan, is het afgewezen en als onzin bestempeld. Dat is één ding wat ik geleerd heb. Het tweede wat ik heb geleerd is dat in heel veel landen, ook in Europa, Scientology behoorlijk onder vuur ligt. In Spanje bijvoorbeeld loopt een grote zaak tegen ze, waarbij onder andere het officiële hoofd van Scientology, Heber Jens, terecht moet staan. Hij is nu vrij op borg. In Griekenland is een inval gedaan door de overheid en er zijn allerlei documenten boven gekomen waaruit blijkt dat Scientology ook nu nog infiltreert. Een van de leden wordt zelfs in een briefje dat boven tafel is gekomen door Scientology officieel bedankt voor haar infiltratie. En er zijn papieren boven water gekomen waarbij onder andere minister van Justitie en een aartsbisschop hoog op de vijandenlijst is gezet.
Dat zijn alle feiten waar u kennis van hebt?
Ja, en in Duitsland hebben ze grote problemen, want daar zijn ze onlangs van hun religieuze status ontdaan en als commerciële onderneming bestempeld.
Ja. Laten we het verder over die godsdienst hebben, want we hebben hier ook uitgenodigd Dr. Kranenborg. Hij is godsdienstwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Kranenborg, dat is wel eens vaker zo gegaan met een geloof natuurlijk, dat er ooit in een ver verleden iets is gebeurd waar je maar in moet geloven. Maar om te beginnen, vindt u dat Scientology een secte is?
Ik vind het woord secte altijd erg moeilijk, omdat het woord secte zo ontzettend onhelder is.
Of omdat het beladen is?
Ook omdat het beladen is. Het is onhelder en het is erg beladen. Als je het woord secte gebruikt, dan gaat het meteen over iets wat per definitie negatief is.
Maar is Scientology een kerk?
Opnieuw krijg je dan een kwestie van definitie. Kijk, het woord kerk, ik denk dat je dat in principe alleen moet gebruiken voor waar het ook vandaan komt, voor de christelijke kerk. De christelijke kerk is een kerk en dat is niet een pretentie die ze zomaar hebben, maar dat heeft met hun eigen geschiedenis te maken. En daar staat het woord kerk voor. En als anderen buiten het christendom dus het woord kerk gebruiken, dan krijg je toch wat begripsverwarring. Dus ik zou zeggen, Scientology kan zich in die specifieke zin geen kerk noemen.
Ja, moslims, boeddhisten, islamieten noemen dat geen kerk waar ze naartoe gaan.
Moslims noemen zich ook geen kerk, boeddhisten noemen zich ook geen kerk, en Hare Krishna noemen zich geen kerk. Dat is gewoon heel iets anders. Dus ik denk dat je dat op een gegeven moment niet zo kunt noemen.
Maar kan je dan zeggen, je kan ook niet zeggen dat alles wat geen kerk is dan een secte is. Want daar hebben we andere wereldgodsdiensten voor genoemd.
Daar hebben we dus het woord religie
voor. Is het een godsdienst?
Kijk, als het gaat over de vraag of Scientology een religie of een godsdienst is, want die woorden zijn voor mij identiek, dan heb ik altijd wat dubbel gevoel. Aan de ene kant denk ik van er zit ontzettend veel in wat religieus is. Dan moet je natuurlijk eigenlijk wel definiëren wat religieus is. Maar er zitten ook heel veel dingen bij die ik eigenlijk niet zozeer religieus vind, die ik ook eigenlijk mis. En laat ik al iets anders formuleren. Als je het hebt over religie, dan moet je dat definiëren. En religie is, denk ik, te definiëren, heel algemeen gezegd, de betrokkenheid op een hogere macht, een transcendente macht. En de betrokkenheid op die hogere macht heeft ook zijn invloed op het dagelijks leven. Wel nu, als ik Scientology zo lees, wat ze zelf dat zeggen, dan vraag ik me altijd af van waar is nou die hogere macht, die transcendente macht? Dat andere, dat kom ik eigenlijk heel weinig tegen.
U zoekt een andere wereld bij een religie die niet lijkt op de werkelijkheid van alle dag. En waarbij mensen ook nog een doel voor ogen staat.
Je kunt zeggen dat inderdaad in de religie toch altijd gaat om die andere kant, zeg maar. Het transcendent, zoals we dat mooi noemen. En ja, dat is wel heel wezenlijk voor religie. En dat kom ik dus in de geschiedenis van Scientology zo weinig tegen. Je komt heel veel andere dingen tegen, maar dit specifieke element, dan denk ik van, waar is dat? Zit dat? En dan kom je in aarzeling of je de Scientology als religie wilt of kunt definiëren.
U hebt zo het een en ander gehoord aan zaken die hier over tafel zijn gevlogen. Dat is onder andere bij de beïnvloeding van de mensen die zich tot de kerk bekeren. Vindt u dat het onafhankelijk gebeurt? Kunt u daar onderscheid in maken zoals het bij anderen gaat? En als u dat vergelijkt met Scientology?
De beïnvloeding van de mensen die daar lid van zijn?
Want daar hoorde ik wat verhalen van, onder andere natuurlijk van Peter Rensen, die dat heeft ondergaan.
Kijk, dat is natuurlijk heel verschillend. Er is een veelheid aan bewegingen, religieus of minder religieus. En al die bewegingen hebben hun eigen manier van omgaan met de leden. Sommigen doen het heel, heel strak en vragen erg veel. Anderen doen het heel los. En Scientology is een beweging, voor zover ik kan nagaan, die een redelijke claim op de mensen legt, die vrij veel van de mensen vraagt, ja.
Ja, maar dat is op zich niet iets slechts. Je ziet in het onderwijs, je hebt hele strenge scholen en navenante resultaten. En je hebt natuurlijk ook cursussen die zeer vrijblijvend zijn en uiteindelijk ook niet mensen opleveren die heel goed zijn ergens in.
Nee, inderdaad. Op zichzelf is dat niet slecht. Je kunt ook naar andere, naar politieke partijen of andere groepen kijken. Daar heb je ook dat men op een bepaalde manier met zijn leden omgaat.
Ja, en hoe vindt u dan dat de Scientology-kerk met de kritiek die er de laatste tijd zoveel is omgaat?
Dat vind ik altijd een van de verbazingwekkende dingen van Scientology. Dat ze daar zo zeg maar allergisch op reageren. En dat doen ze eigenlijk vanaf het begin, voor zover ik dat heb kunnen nagaan. Op kritiek wordt heel hard gereageerd. De processen zijn al een aantal keren genoemd hier vandaag. En zo is er meer. En ik vraag me af waarom het eigenlijk moet. Ik begrijp niet waarom men op die manier reageert. Als het gaat om de dingen die ze op een gegeven moment hebben en die ze dus beleiden of geloven of hoe dan ook. Goed, daar kun je kritiek op hebben en daar kun je het mee oneens zijn, daar ben je het ook mee oneens. Maar waarom moet je dan op een gegeven moment zo fanatiek en zo fel en ook vaak dus over de grens reageren?
Ja. Mevrouw Rijnvis, misschien wilt u daarop reageren. Want waarom zou er zo zwaar moeten worden gereageerd op de zaken zoals het nu gebeurt?
Ja, nou daar wil ik eigenlijk over vertellen. Dat wat daar vooraf gegaan is, het is zo dat toen eigenlijk Hubbard zijn ontdekkingen over het functioneren van menselijk verstand en het vrijmaken van de mens als spiritueel wezen aanbood aan de psychiatrie, toen werd er nogal minachtend op gereageerd en men heeft dat toen terzijde geschoven. Aan de andere kant werd hij wel benaderd door de Amerikaanse overheid voor allerlei andere mind control experimenten die ze dus zelf bedreven, zegt hij.
Zegt hij.
Wat zegt u?
Wat zijn die minor control experimenten?
De mind control experimenten. En daar heeft Hubbard toen voor bedankt. De kerk heeft zelf onderzoek gedaan door experimenten die dus...
Is hij een beetje rancuneus geweest?
Dat zou ik niet willen zeggen. Het is wel zo dat hij absoluut natuurlijk niet begrepen heeft waarom zoiets geweldigs wat nu al door 8 miljoen mensen wordt geprakticeerd eigenlijk toen ze zo terzijde is geschoven. Toen was het ook zo in die tijd dat de Amerikaanse Belastingdienst ons nog niet erkend had als religieus en bona fide religie en als kerk. En die hadden dus wat slechte rapporten over ons. En dat werd onder andere middels ook Interpol verspreid over de gehele wereld. Dus wij hoefden maar naar een ander land te gaan. Of daar lag al een rapport bij iemand op zijn bureau wat gewoon heel negatief sprak van de kerk. Dus wij begonnen al met een achterstand. En wij vonden dat natuurlijk absoluut niet terecht. En wij hebben daar absoluut natuurlijk wat tegen ondernomen. En nogmaals, het is niet altijd de kerk geweest die een actie via de rechtbank op touw heeft gezet. Maar dit geval, dat geeft daar al het voorbeeld van. Het is de andere partij geweest die ons gedwongen heeft naar de rechtbank te stappen.
Mm-hmm. Ik denk dat ik er heel kort over kan zijn waarom zo fel gereageerd wordt altijd door de Scientology Church. Dat is dat mensen die zware kritiek leveren, zeker mensen die uit de beweging zelf komen en al zware kritiek gaan leveren met bepaalde kennis van zaken, dat die gewoon beschouwd worden als mensen die de ondergang van de wereld kunnen bewerkstelligen. Zo simpel is dat. En ik begrijp niet dat mensen zoals de heer Kranenborg daar zo bijna relativerend over praten.
Peter Rensen, die de kerk van binnenuit heeft meegemaakt als journalist van Nieuwe Revue en daar als een soort undercover ook over geschreven heeft. Meneer Kranenborg, waarom bent u daar zo relativerend over?
Waar ben ik relativerend over?
Ja, kom ik weer gauw met de microfoon?
Ik baseer me niet alleen natuurlijk op wat u vanavond zegt, maar ook wat u vaak zegt. U zegt, ik begrijp eigenlijk niet waarom ze zo enorm fel reageren op dingen. En ze leggen wel een bepaalde claim op mensen die daar als lid komen. Maar goed, dat doen andere groeperingen ook. Dan heb ik zoiets van beseft u zich dat mensen die werkelijk de geschriften van L. Ron Hubbard serieus nemen, bepaalde mensen beschouwen als zo gevaarlijk dat ze de ondergang van de wereld of bepaalde delen van de wereld kunnen bewerkstelligen. Ik denk iemand als Karin Spenk. Als je echt zou weten wat Scientologen van haar vinden en hoe ze over haar zouden praten op het kantoor, dat je dan heel bang zou kunnen worden.
Nee, ik ben niet relativerend over dus de felheid van de kritiek en ook niet over de gevaarlijkheid van. Maar mijn punt is op een gegeven moment waarom. En dat wil ik dus horen. En dat zegt u nu op een gegeven moment ook. En maar dat men dus zo reageert, dat wil ik niet relativeren. Dat vind ik inderdaad juist heel verwerpelijk. En ik vind ook dat je dat dus ten helemaal niet kunt doen. Overigens vind ik ook heel merkwaardig dat begrijp ik niet. Dat als misschien inderdaad Hubbard in het begin wat hard is aangepakt. Dat hij dan, en dat zijn wegen dan ook, zo blijven reageren. Ik dacht als iemand op een gegeven moment toch een stuk zich heeft ontwikkeld en ontplooit, dat hij dan toch wel wat soepeler zou kunnen zijn. Tenzij inderdaad het argument geldt die meneer Rensen zegt. En verder lijkt me het eerder omgekeerde gang van zaken. Het is niet zo dat er overal rapporten klaar lagen negatief over Scientology als Scientology ergens kwam. Deze Scientology kwam ergens en dan afgelopen van tijd, dan kwamen de rapporten. En dan kregen de problemen. En die kwamen dus omdat er kennelijk van alles gebeurt.
Ja. Nou, ik wil niet verhelen. Sommige overheden hebben ook absoluut absurd gereageerd. In Australië is een tijd lang een verbod geweest op het uitoefenen van Scientology. Je mocht daar min of meer geen lid zijn. Dat is natuurlijk een krankzinnige reactie. Dat slaat nergens op. Als je kritiek hebt, moet het hooguit gaan over de daden van een organisatie en niet over individuele leden. En bovendien gaat het dan niet over dat je een bepaald geloof niet mag aanhangen. Dat is tamelijk absurd. Tegelijkertijd hebben een aantal regeringen ook met recht Scientology zo lang met argusogen beschouwd. Om een beroemd en berucht voorbeeld te noemen. Scientology heeft met de allerhoogste opdracht, namelijk de vrouw van Hubbard zelf, Mary Sue, geïnfiltreerd bij de Amerikaanse overheid en heeft daar documenten ontvreemd, dingen gejat, mensen afgeluisterd, overheidsgebouwen, microfoontjes opgehangen.
U zegt natuurlijk heel makkelijk, ik kan me voorstellen, u hebt er heel veel over gelezen, ja. Maar juist zoiets waar op een gegeven moment hiaten zijn in de informatie, daarvan moet u natuurlijk ook toegeven dat het logisch is dat daar ook indianenverhalen over verteld worden.
Nee, maar dit zijn geen indianenverhalen. Dus op een gegeven moment, daar is een uitgebreid onderzoek naar geweest. Daar is uitgebreid onderzoek naar geweest. Op een gegeven moment heeft ook er is een zogeheten stipulation of evidence opgesteld. Dat wil zeggen een soort opsomming van het overeengekomen bewijs, wat ook Scientology heeft ondertekend, waarin zij ook toegeeft dat 11 van de
Ja, de Jitsi moet nog even wat zeggen.
Jitsi, soundcheck.
Ik hoor helemaal geen echo. Hoe kan dat?
Jitsi.
Oh, microfoon zetten.
Jitsi, Jitsi.
Eerst moet ik even de microfoon open doen. En dan gaat het echo aan, denk ik.
Jitsi.
Echo, echo, echo.
Ja. Ja, deze hier.
Dat is mooi. Beetje echo. Kijken of we die hier kunnen uitzetten.
Een beetje zo.
Helemaal goed, jongens.
Ja?
Ja.
Heb je iets veranderd?
Nou, ik hoor nog wel wat echo, hoor.
Hoor.
Echo, maar voor de rest is het oké.
Oké, goed.
Oké. Nou, te gek.
Ja. En nu is nu de echo weg? Ja, de echo is nu weg. Ja, want ik heb hem hier uitgezet.
Ah.
Op met het ene knopje.
Oké. Oké. Ja. Er is geen echo. Echo, echo. Waar is de echo? Ik mis de echo.
Ja. Ik mis de echo. Heel even, ik echo aan. En nu weer.
Oh,
weer
echo.
Ja, ja.
Ja. Ja, het is een mooie, mooie soundtrack. Met echo.
Thank you. jaren 80 keyboard.
Nou,